En de Brexit, die is nu eindelijk in zicht. Nu Theresa May een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie. Maar het lijkt wel een halfzachte Brexit, alsof de Britten niet echt weg willen. En dat lijkt al een oude reflex van de Engelsen die ooit als Europeanen met een bootje aankwamen in het heuvelland over zee. Want wel beschouwd zijn de Engelsen gewoon overgelopen Europeanen.
Ja, kortom, de Brexit zou zomaar eens het zoveelste incident in de geschiedenis van haat en heimwee ten opzichte van het continent kunnen zijn. En om ons uit te leggen of daar allemaal iets van waar is en hoe het allemaal precies zit, aan tafel historicus en kenner van het hele Verenigd Koninkrijk, Joost Augustijn. Joost, welkom. Goedemorgen. Joost, we gaan dadelijk even die geschiedenis induiken om te kijken of ons dat helpt om die Brexit-reflex te begrijpen. Maar als je nu kijkt naar dat akkoord wat er nu ligt en de reactie daarop van het Engelse volk, lauw, geïrriteerd, zegt ons dat ook iets over überhaupt? Zegt het iets over de Engelsen en Europa? Zitten ze met ons in hun maag? Is dit wat we zien?
Ze hebben natuurlijk al heel lang een hele halfslachtige houding ten opzichte van Europa. Er is wel eens gezegd dat Boston dichterbij ligt dan Berlijn, als je vanuit het Verenigd Koninkrijk kijkt. En dat geeft al wel aan dat Engeland zich eigenlijk niet echt Europeaan voelt. Ze noemen ook Europa het continent. En dat laat al zien dat eigenlijk, zij zijn natuurlijk onderdeel van Europa geografisch, maar ze zien dat zelf niet zo. Hè?
Ja, en als we nou eens inderdaad die geschiedenis induiken, wij zeiden voor de grap, maar ik geloof dat het ook nog echt waar is, die eerste Engelsen zoals wij die vandaag de dag kennen, die kwamen eigenlijk uit Europa. Dat zijn wij.
Ja, eigenlijk wel, want je hebt natuurlijk een ijstijd gehad, waardoor er eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk of de Britse eilanden kon je niet wonen. Dus mensen die daarna kwamen, en dat is eigenlijk tot niet zo lang geleden, 5.000-6.000 jaar geleden. Daarvoor was er bewoning, maar dat trok zich weer terug vanwege die ijstijd. Kwamen daar weer nieuwe mensen en die nieuwe mensen kwamen allemaal uit Europa. Heel recentelijk is dat aardig geïllustreerd. De landbouw is een fenomeen wat zich verspreidde over de wereld, ergens uit het Midden-Oosten. En daar zijn een beetje twee gedachten over. Of men ziet de buren landbouwen en wij gaan dat dan zelf ook doen. Of mensen die landbouw plegen, die zijn daar zo succesvol in dat ze de mensen die jagen en verzamelen verdrijven. Nu is gebleken dat in Engeland eigenlijk het laatste geval plaatsvond. Namelijk dat het DNA van de eerste landbouwers in Engeland kwam van mensen uit Nederland.
Pardon?
Dus de eerste landbouwers in Engeland waren Nederlanders eigenlijk.
Juist. En moeten we dan ook veronderstellen dat die eerste landbouwers uit de Lage Landen, dat die de oorspronkelijke Engelsen, whatever that may be, hebben verjaagd, de jagers en verzamelaars?
Ja, dat is altijd moeilijk. Dat weten we natuurlijk niet precies. Er is altijd zeker een genetische vermenging, vindt er plaats. Want ook in Nederland waren er natuurlijk jagers en verzamelaars voordat de landbouwers kwamen. Dus wat je wel kan concluderen is dat de genetische opbouw van Engelsen niet anders is dan die van Noordwest-Europeanen zoals wij zelf.
Ja, want er bleven golven komen. Hè? Want je hebt het nu over de ijstijd en et cetera. Maar er blijven Romeinen enzovoort. Kun je even kort samenvatten wat uit Europa allemaal daar naartoe getrokken is in de loop van pak een beetje 10, 12, 13 eeuwen?
Als ik het nog iets langer mag maken, als dat ook goed is. We beginnen eigenlijk met de Kelten. En ook de Keltische cultuur verspreidde zich over Europa. Dan hebben we het over 500, 600 jaar voor Christus. Die zijn eigenlijk de eerste die naar Engeland kwamen, die aantoonbaar naar Engeland kwamen. Er was ook al een bevolking, maar er kwam ook Keltische cultuur of Kelten zelf naar Engeland toe. Die verspreidden zich over de hele Britse eilanden. Die werden eigenlijk voor het eerst onderbroken door de Romeinen. Die kwamen rond het jaar 0, 32 om precies te zijn. Die verspreidden zich eigenlijk vooral over Engeland en Wales. Die kwamen niet naar Ierland en eigenlijk ook niet naar Schotland. Wel eventjes, maar de Picten en de Kelten die daar zaten, die waren te moeilijk voor de Romeinen om te veroveren. En daarom heb je de muur van Hadrianus en de muur van Adrianus, die eigenlijk nu de grens tussen Engeland en Schotland hebben gecreëerd. Dus die tweedeling in Groot-Brittannië is veroorzaakt door de Romeinen eigenlijk in zekere zin. Na de Romeinen, die ongeveer in de 5e eeuw verdwenen, althans de invloed van de Romeinse Rijk trok zich terug uit Engeland. Toen kwamen nogal wat Germaanse volken, want Engeland was wel relatief rijk. Het Romeinse deel was rijk. Dus Germaanse volken uit Noord-Duitsland, de Angelen, de Saksen, daarom noemen we ze nu Angelsaksen, en de Juten ook, maar die zijn we even vergeten.
Die zijn we kwijt. Ja.
Maar die drie volkeren kwamen Engeland binnenvallen en die hebben eigenlijk Engeland veroverd, maar weer niet Wales. Vandaar het verschil tussen Wales en Engeland. ook he, zeg maar qua cultuur, qua genetica. Dus die kwamen daarna Engeland bezetten. En die zijn ook weer niet in Schotland en niet in. Er is heel een beetje in de laaglanden van Schotland. Er kwam weer een beetje het verschil tussen de laaglanden van Schotland en de hooglanden van Schotland. En daarna hebben we de Vikingen en Noormannen. En dat zijn natuurlijk mensen uit Denemarken en Noorwegen. En die kwamen vooral via de Nooren, via het noorden. Orkney en Shetland-eilanden zijn tot in de 15e eeuw ook Noors geweest. Maar ook de hooglanden van Schotland en ook in Ierland en ook in de rest van Engeland kwamen de Nooren. En de Vikingen uit Denemarken die kwamen vooral in het zuiden van Engeland terecht.
Ja, en tot slot krijgen we dan nog wat de meeste mensen wel vaag iets van bijhangt. Willem van Normandië en de Normandiërs die Frankrijk.
Precies, dat is dan
Frankrijk, Engeland vooral.
Dat is eigenlijk de laatste succesvolle invasie van Engeland, zoals de Engelsen.
Maar dit klinkt een beetje naar een soort multiculturele samenleving.
Zeker, ja. Engeland is eigenlijk het meest diverse land van in ieder geval van van de Britse eilanden. Want de Ieren zijn eigenlijk vooral Kelten. Er zijn niet heel veel invloeden geweest. Schotten hebben wel een beetje Noors en zo, maar geen Angelsaksen en eigenlijk ook geen Romeinen gehad. En de Engelsen zijn eigenlijk een ratje toe van alles.
Maar wanneer ontstaat er dan een soort van gemeenschappelijke Britse cultuur, of dat besef?
Ja, dat komt eigenlijk weer doordat Engeland uiteindelijk toch het machtigste deel was, het rijkste deel. En wat we nog even een beetje misten, inderdaad, Willem de Veroveraar, is natuurlijk het Franse deel wat er ook in kwam. En daardoor is Engeland heel lang een onderdeel geweest van een heel groot Europees Rijk. Want de hertog van Normandië was ook machtig in andere delen van Frankrijk. Eigenlijk de helft van Frankrijk was in zijn bezit. En die was ook koning van Engeland. Dus in de middeleeuwen was dat een heel groot rijk gedurende lange tijd. Tot aan de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland, waarin Engeland uiteindelijk Frankrijk uitgegooid is, zeg maar. Maar Engeland was heel rijk. En daardoor was ze aantrekkelijk voor iedereen.
Maar is het dan zo, want je zegt Engeland en Europa, dat is een tijd lang gaat dat samen op, hè, in zekere zin. Hè? De Europeanen of Europeanen komen naar Engeland en vestigen zich daar. Maar ontstaat er dan tegelijkertijd ook zoiets als iets wat ze gaan zien en voelen als een eigen Engelse cultuur?
Ja, zeker. Elke natie heeft zijn eigen foundation myth, moet ik even in het Engels zeggen. De koning Arthur bijvoorbeeld, dat is de grote gedachte van de weerstand tegen de invasie geweest. Dat is een heel sterke mythe die wij allemaal zo ongeveer kennen. Dus dat laat wel zien hoe krachtig die is. Dat laat wel zien dat Engeland op een andere manier kijkt. Dat ze ook niet meer na 1066 zijn binnengevallen door andere volkeren. Dat is ook voor hun een heel belangrijke vorm, onderdeel van hun identiteit. Zij zijn nooit bezet geweest. De rest van Europa is altijd weer bezet, of door Fransen, of door Duitsers, of door andere volkeren. Maar dat heeft Engeland niet. Dat maakt hun bijzonder. En eigenlijk ook beter in hun ogen. En anders. En dat zijn allemaal hele belangrijke elementen om te laten zien, wij zijn een soort uitverkoren volk, gingen ze ook denken. En ja, als we niet over naar de 19e eeuw toe gaan, of de 18e en 19e eeuw.
Ja, laten we die stap maar gelijk maken, want dan krijg je de tijd van de zogenaamde splendid isolation. Hè?
Ja. Dus. Ja, dus inderdaad, Engeland was een aantrekkelijk land, maar ook moeilijk om binnen te vallen, want je moet namelijk een vloot hebben. En een vloot die heel groot genoeg is om een groot leger in Engeland neer te zetten. Anders word je weer in de pan gehakt door de lokale bevolking. Dus de armada's kennen wij van Spanje. Dus er was altijd een dreiging vanuit Europa om Engeland wel over te nemen. Dat zorgde ervoor dat Engeland zich moest beschermen. En dat deed ze via het bouwen van een hele sterke vloot.
Ja.
Nou, in een koloniaal rijk is het heel belangrijk om een sterke vloot te hebben.
Want dan krijg je dus een dubbele beweging. Aan de ene kant beschermen ze zich tegen Europese vijanden, de grote staten Frankrijk en Spanje in de vroege tijd. En aan de andere kant bouwen ze een koloniaal rijk op. En dan ontstaat ongetwijfeld dat idee van, we kunnen het zelf hebben, dat verdomde continent eigenlijk helemaal niet nodig.
Precies, dat is inderdaad de ontwikkeling die je ziet. Dat koloniale rijk is eigenlijk bevochten op met name Spanje en ook Frankrijk. En omdat Engeland zo'n sterke vloot had, was het daar succesvol. Dus er waren Europese oorlogen waar Engeland wel bij betrokken raakte in de 18e eeuw, maar nooit eigenlijk echt won in de zin van territoriaal.
Ja, alleen ons even van Napoleon afhelpen en dan weer weg. Ja.
En dan, dus Engeland werd sterk, trok zich terug uit Europa, maar ging zich steeds meer richten op dat buiten-Europese gebied.
En dat verandert eigenlijk door de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En toch, dat mogen we zo ongeveer zeggen. En dan krijgen we eigenlijk een heel ander Engeland, wat heel anders kijkt. En dan laten we even naar een kenmerkend fragment gaan. Dan zegt in 1946 een Engels staatsman, dus van het land wat zich afkeerde van Europa, zegt een Engels staatsman, en niet de eerste, de beste, die zegt dit.
But I must give you a warning. Time may be short. The fighting has stopped. But the dangers have not stopped. If we are to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now. And therefore I say to you, let Europe arise.
Ja, Churchill in 1946 in Zurich. Laat Europa opkomen, laat Europa groot worden.
Nou ja, hij verloor dan ook de verkiezingen.
Roel van Duin, ja, hij verloor de verkiezingen. Ja, maar hij kwam wel weer terug. Hè?
Het lag niet aan zijn vraag om Europa te verenigen. Ja,
maar even inderdaad terug naar dat. Ineens dat geluid, laat Europa één worden. Eén Europa, anders lukt het niet. Dus waren de Engelsen vanaf dat moment bekeerd?
Nee, dat bleef ook toen weer halfslachtig. Churchill zegt dat wel, maar hij wil eigenlijk niet dat Engeland eraan meedoet. Hij vindt wel dat Europa zich moet verenigen, maar vooral dan buiten Engeland. In ieder geval niet op een politieke manier. Dus Engeland is dan ook al lastig. Ze zijn door die twee wereldoorlogen wel heel erg betrokken geraakt bij Engeland, bij Europa. Dat was heel duidelijk. Ze konden die problemen in Europa eigenlijk niet links laten liggen, want dat ging ook hun aan. Hitler had ook wensen om Engeland over te nemen. En in de Eerste Wereldoorlog had Duitsland wensen om het koloniale rijk van Engeland te verkleinen. Dus Engeland kon zich niet meer van Europa afzijdig houden. Maar de oplossing lag er wel voor dat van de problematiek van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, dat Europa ging samenwerken. Maar dat of Engeland daar nou aan mee ging doen, zeker niet op de manier van integratie.
Dus eigenlijk zijn we vandaag de dag nog op hetzelfde punt als toen, in zekere zin. Want we zijn wel een braaf lid geworden van de Europese gemeenschap en gaan zo maar door. Maar eigenlijk is die dubbele houding altijd gebleven, zeg jij.
Zeker, want zelfs als toen Engeland toetrad tot de Europese Unie, zij zijn niet meegegaan in het verdrag van Rome, in het begin van wat de Europese Unie is begonnen. Zijn ze wel uitgenodigd, maar wilden ze niet meedoen. Daarna wilden ze weer wel meedoen, omdat het economisch heel slecht ging met Engeland in de jaren 50, 60, omdat ze hun koloniaal rijk waren kwijtgeraakt. Ze moesten ze eigenlijk wel bij Europa, maar toen wilde Charles de Gaulle dat niet. Hè. De Franse president zag dat niet zo zitten om een groot machtig land naast hem te hebben, want hij wilde dat Frankrijk de boel domineerde. Uiteindelijk in de jaren 70 zijn ze toegetreden. Maar ook toen, ondanks dat het wel met een referendum ging, wat met 2/3 meerderheid gewonnen heeft. Eigenlijk als je zegt, nu zegt er mag geen tweede referendum meer komen, is het laatste referendum eigenlijk een tweede referendum over Europa. Want in de jaren 70 was er eentje die ruimschoots gewonnen is. Dat is democratie, zegt men dan. Maar die halfslachtige houding bleef toen ook al, dat men niet met enthousiasme en met slingers en bellen ging feesten dat
beetje,
Europa binnen.
Het is een beetje dubbelhartig. Het is een kind wat het ouderlijk huis verlaten heeft, Europa, en terug moet en eigenlijk niet wil. Zullen we het daar mee samenvatten?
Zo kunnen we
het. Joost, dankjewel.